Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van de iGrun podcast.
De negende.
Dus aflevering 8.
Ja, juist.
En we gaan vandaag praten met Dominique Cirkel van Sphere AI.
Welkom, Dominique.
Dank je. Leuk om hier te zijn.
We beginnen, zoals gezegd, die podcast meestal met een klein dilemma. En we lazen op de website van Sphere AI dat jij je favoriete werkzaamheden liggen op het snijvlak van data science, data engineering en software development.
Dat klopt, ja.
En nou moet je kiezen, wat is leuker? Data science, data engineering of software development?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze het meeste waarde halen uit elkaar als ze alle drie samenkomen. Maar van huize uit ben ik een wiskundige en statistiek en kansrekening zijn, vanuit oudsher toch echt mijn ding. Dus ik zou dan toch voor de data science gaan. Dat is toch wel mijn ding.
Nou, laat ik het omdraaien. Wat is het saaist?
Het saaist? Data engineering vind ik het minst leuk. Ben ik ook het allerslechtst in. Dus,
En de praktische en wat voor dingen heb je dan? Wat voor handelingen? Wat
noemt waar het? Ik me niet zo goed in
ja,
ben?
Ja, dat is wat voor dingen vertel je nou? Boring.
Waar ik niet zo goed in ben, is als de dingen niet voor mij werken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus versies die ineens niet meer werken, computers niet meer werken, AWS-dingen die je dan in moet stellen en toch niet doen wat ze moeten doen. Ja, daar ben ik niet zo goed in. Daar hou ik niet zo van. En gelukkig heb ik mensen om me heen die daar wel heel goed in zijn. Dus dat maakt het een stukje fijner. Ja. Okay. Ja.
Nou ja, je zei al achtergrond in wiskunde en zo. Ja. Wil je even vertellen over wie je bent en hoe je bij Sphere AI terecht bent gekomen?
Zeker. Ik ben Dominique Cirkel. Ik ben een van de co-founders van Sphere AI. Dat doe ik samen met Jacco, Mark en nog een Mark. De twee Marken, zeggen we altijd. Mijn achtergrond zit dus in wiskunde. Dat heb ik hier in Groningen gestudeerd aan de rug. Statistiek en kansrekening, dat was mijn master. En daarna ben ik als data scientist aan de slag gegaan bij QNH. Daar heb ik Mark en Jacco ontmoet. Daar zijn we samen een team gaan vormen. Dat team heeft zich bezig gehouden met data science met name en op een gegeven moment ook remote sensing. Dus dingen vanaf ver bekijken. Dus satelliet AI noemen we het eigenlijk ook. En uiteindelijk zijn we bij Ilionix terechtgekomen. En vanuit daar hebben we op een gegeven moment de keuze gemaakt om voor onszelf verder te gaan. Toen zijn we Sphere AI gestart. En dat was ongeveer 3 jaar geleden nu. En bij Sphere AI houden we ons bezig met satelliet AI. We hebben een tool of een applicatie waarmee we voor gebruikers heel gemakkelijk maken om zelf een monitoring te maken met behulp van satellietbeelden en AI dus. Dus binnen een paar minuten kunnen zij zelf een model trainen.
Ja, en gaat het om visuele allemaal of is het ook andere type data aan? Je zegt remote sensing, hè? Sensing kan ook temperatuur, geluid, infrarood,
gewoon alles zijn. Het is grotendeels visueel. Infrarood is
ja, wel, is natuurlijk hetzelfde spectrum.
Hetzelfde spectrum. Dus we gebruiken tot nu toe met name visuele data, maar we zijn ook druk bezig met hoogtekaarten bijvoorbeeld. Dus dat is niet meer visueel, maar wel ruimtelijk. Het gaat altijd om ruimtelijke data in elk geval. Dat is eigenlijk het punt wat ik probeer te zeggen.
Ja. Leuk. En jullie zitten in Groningen?
We zitten in Groningen. Ja, ja aan de Westertoren. Hadden we het net al over. Heb je ook gezeten. Ja. Leuke plek.
Heel leuke plek, jazeker. Ja. En jullie klantenbestand is dan ook regionaal, toevallig in het noorden? Of is het ook internationaal?
Deels. Veel van onze klanten zijn overheden. Dus we hebben een aantal provincies als klanten. We zijn gestart met provincies in het noorden, maar ondertussen ook door de rest van Nederland. En een van onze klanten zit eigenlijk in de Caribbean. Dus dat is iets verder dan, dan alleen in Nederland. Ja, dus niet alleen lokaal. Dat is een mooie ook natuurlijk aan satellietbeelden. Ja. De beelden die we gebruiken, die zijn over de hele wereld te verkrijgen. Dus die kun je ook gebruiken en daarmee kun je modellen over de hele wereld trainen.
Wel een leuk werktripje.
Ja, ik ben zelf nog niet geweest. Een van mijn compagnons was laatst wel, Jacco was laatst wel heen. En die mocht inderdaad een paar dagen naar Bonaire. Dat was wel mooi.
Hoe lang doe je erover met satelliet? Ben ik wel geïnteresseerd in de Cariben. Wat voor soort beeld? Dan gaat het over het land, neem ik aan. Beelden van het land en niet van de zee? Of doe je dat ook misschien?
Ja, dit is een project wat we nog moeten gaan uitvoeren. Maar het gaat met name om de mangroven. Dus dat ja. is land inderdaad. Ja.
Nou, half-half, hè, net.
Half-half, ja, precies. maar nee, het gaat om de ESA-beelden, de Sentinel-2-beelden van de ESA. Daar werken we met name mee. Ja. Dat is een Europese satellietconstellatie. Ja, ja. Meerdere. En die worden dus ook gratis aangeboden. Die vliegen eens in de 3 tot 5 dagen vliegen die het hele aardoppervlak rond. Ja. Dus iedere 3 tot 5 dagen heb je een nieuw beeld. En dat kun je dan gebruiken.
Dus iedereen zou die data kunnen downloaden, ja. En daar ook een AI-model op kunnen trainen?
Ja,
en,
in principe wel.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Be my guest.
Ja, nee, nou, niet, maar goed, dit is niet dat ik dat nu per se ambieer. Maar goed, ik zit me af te vragen, wat is de unique selling point van Sphere AI?
Want, van Sphere AI? Ja, dat is... kijk, het trainen van een model, en met name om een supervised model te trainen, heb je normaal gesproken heel veel label data nodig. Dus echt voorbeelden waar het model van kan leren. En daarnaast duurt het trainen ook vaak heel lang. Dat hebben wij terug weten te brengen. Dus wij hebben een techniek ontwikkeld, deels afgekeken en deels zelf ontwikkeld. Waarbij je dus ongeveer 1000 keer minder traindata nodig hebt en de modellen ook echt 1000 keer sneller trainen. Modellen zijn stabieler. Dus dat is onze unique selling point. Okay. En daarnaast om van ruwe satellietdata naar machine learning ready data te komen, daar zit ook wel wat werk in, maar dat doen meerdere partijen. Ah, ja. Ja.
Maar goed, jullie hebben dus door verschillende projecten te doen, door zelf naar die data te kijken, te labelen en dat soort dingen meer, hebben jullie dus zelf ook een datapositie opgebouwd voor jezelf met gelabelde data?
Nee, dus we hebben daarin geen gelabelde data. We gebruiken een foundation model. En hoe dat precies werkt ga ik natuurlijk niet vertellen, want dat is onze secret sauce, zoals we dat noemen. Ja. Maar we hebben een foundation model dat van heel veel data kan leren. Alle data van Europa, of alle data van Nederland, of alle data van de wereld, alle satellietdata. Ja. En daarop trainen we dan een heel klein modelletje waarbij we nog wel de klantdata, de klantlabels nodig hebben. Maar het foundation model heeft al heel veel geleerd over hoe satellietbeelden werken, hoe zien wolken eruit, wat is ruis, hoe zien seizoenen eruit bijvoorbeeld. Ja. En daardoor heb je nog maar heel weinig labeldata nodig.
Maar die foundation model, jij hoeft niet veel te vertellen, maar die zijn unsupervised learning geweest om die te trainen? Of deels supervised?
Ja, zelf-supervised. Okay. Ja.
Cool. Okay. We lopen misschien al heel erg ver op de dingen vooruit. Daar komen we gerust. Ik ben al een beetje geïnteresseerd in jouw achtergrond. Ja. Dus je hebt wiskundige achtergrond.
Ja.
Natuurlijk komt er veel wiskunde kijken bij AI, maar niet alleen. Dus hoe heeft zich dat voor jezelf ontwikkeld? Hoe ben je van wiskunde eigenlijk meer het AI-vak ingerold?
Ja, toen ik wiskunde studeerde, vond ik mezelf niet een typische wiskundestudent. Ik haalde bijvoorbeeld wel eens onvoldoendes en dat gebeurde niet heel veel bij de mensen om me heen. Ik heb ook heel lang wel getwijfeld of ik hem door wilde gaan met wiskunde. Ook een jaartje ertussenuit geweest tussen mijn bachelor en mijn master om te gaan reizen, omdat ik misschien wel andere dingen wilde doen. Omdat wiskunde natuurlijk heel abstract en heel theoretisch is. En ik miste een beetje de terugkoppeling naar wat ga ik maatschappelijk nou daadwerkelijk doen hoe ga ik het toepassen?
Ja.
En toen toen ik eenmaal aan mijn master wilde beginnen, kwam ik achter dat er hier in Groningen een master is die dat een beetje probeert te combineren. Ja. Science, Business en Policy heet die. En dat is een science brede master. Dus er kunnen mensen van wiskunde zijn, natuurkunde, scheikunde, bio, whatever. En dan hebben ze een jaar lang heb je die master en een jaar lang Business en Policy. Science, Business, Policy. Toen daar hoorde een stage bij. En toen ik stage wilde gaan lopen, toen dacht ik al heel snel van ja, wat wil ik dan? Ik wil niet voor de klas staan of zo met wiskunde. Ik wil juist mijn wiskunde echt toe kunnen passen. En dan kom je al snel bij optimalisatieproblemen terecht. Toen vond ik een stage bij het UMCG, waarbij ze een problematiek hadden met de toegangstijd tot een bepaalde polykliniek. Dus als een patiënt voor het eerst bij de arts kwam, dan kon het wel 7 tot 8 weken, oftewel soms wel 2 of 3 maanden duren voordat er plek was bij de polykliniek.
Ja.
En ze begrepen eigenlijk niet waarom. Dus ze wilden dat graag onderzoeken en optimaliseren. Nou, dat was echt een data science vraagstuk. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik leuk vind. Leuk neuzen in de data en echt onderbuikgevoelens
onderbouwen.
Ja, concreet maken. Ja, ja, precies, onderbouwen. En ja, dan kom je al heel snel weer bij de machine learning meer en uiteindelijk in AI gerold. Echt AI gerold, ja.
Ja, en dan kom je naartoe, dan rol je in een wereld, zeg maar, die op het moment heel erg in transitie is. Hè, dat, en één keer gebeurt daar heel veel. Hè. Wanneer was dit periode dat jij die transitie een beetje maakte? Het was een jaar of?
Volgens mij ben ik afgestudeerd in, 2017?
Okay, nee, dat is midden in die transitie. Dus toen begon de hele hype een beetje op te komen.
Ja,
hè?
Toen was data scientist, werd dat jaar ook de meest sexy beroep van het jaar. Wat ik nog steeds niet begrijp.
Wiskundige, zeg niemand, zeg maar, zit je als het ware in de schaduw en in één keer sta je vol in het spotlight. Want
AI, data scientist,
het is het hipste beroep ter wereld.
Ja. Ja. Ook wel een valkuil geweest natuurlijk, maar...
Ja. En is dat voor jezelf, heeft dat je geholpen? Hoe is het voor jou geweest dan? Jij zag ineens zo'n vakgebied voor je ontstaan. Dat was natuurlijk op dat moment, in één keer kan daar van alles nog wat. En iedereen vindt daar dan in één keer al van alles van, oh AI, we moeten allemaal data scientists nodig hebben. Jij staat dan natuurlijk als een wiskundige en denkt, oh ja, dat kan ik ook wel. Maar hoe was dat voor jou dan? En,
ik merkte wel dat er heel veel verschil was in... Wat allemaal AI genoemd wordt. Hè? We kennen allemaal de wasmachines met AI tegenwoordig, waar misschien een if-else statementje achter zit. Dat herken ik wel heel erg vanuit het vakgebied ook. En inderdaad ook heel veel bedrijven die denken, oh, we moeten met AI bezig, dus we huren jou in en los maar iets op. Ja, daar ben ik natuurlijk absoluut geen voorstander van. Ik denk dat AI veel kansen heeft, biedt. Maar ja, je moet niet kosten wat kost AI willen toepassen, omdat je het wil toepassen. Het moet wel nut hebben. Ja. En dan kom je eigenlijk ook terug in wat jij in het begin zei, JP, met dilemma. Kijk, je kunt wel data science is niks zonder data engineering en software engineering. Ja.
Nee, snap ik. Ja.
Ja, en hoe ik en inderdaad, kijk, AI is voor een groot deel zeker vandaag de dag nog, is zeg maar, nou ja, 90% gewoon software engineering. Hè. Je moet de data verzamelen, opschonen, of moet van het ene systeem naar het andere, moet je trainen en dan moet je modellen deployen. En ja, weet je, de theorie over hoe een LLM werkt, oké, of een neural netwerk wilt, ja, dat is één ding, maar een operationeel product van maken.
Ja, dat is heel iets anders.
Ja. Ja. En hoe was dat voor je? Want dat is natuurlijk, als wiskundige, is dat niet je achtergrond, hè? Nee. Software engineering?
Nee,
dus hoe is die transitie voor jou geweest? Je gaf wel aan, je voelt je meer in het begin al, je voelt je meer een data scientist dan.
Ja, klopt. In het begin was ik ook zeker veel meer data scientist nog dan nu. Nee. Maar je hebt deels gelijk hoor, want ik ben zeker niet opgeleid als software engineer, maar binnen de studie kregen wij al wel programmeren.
Okay.
Dus dat zit er wel al in. Maar wel in R. Dus inderdaad, de eerste modellen die Jacco en ik, toen we nog met z'n tweetjes bij QNate zaten, hebben gemaakt, waren echt R. En toen werkte we niet met PyTorch, maar met TensorFlow. Mm. En dan gingen we wel TensorFlow toepassen. Ja. Maar dan R-TensorFlow. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is niet mooi.
TensorFlow?
Ja. Dus op een gegeven moment hadden we toch zoiets van, nou, misschien moeten we maar Python gaan leren. Onszelf aanleren. En dat zijn we toen maar gaan doen. En dat was wel een goede stap. Dat heeft wel geholpen. Ja. En uiteindelijk heb ik gelukkig wel bij veel verschillende partijen gezeten, waardoor ik steeds weer wat meer van alles heb kunnen leren.
Ja.
Maar ik pretendeer zeker niet dat ik een software developer ben. Ik begrijp, ja, ik kom wel echt vanuit die statistische hoek.
Ja. Ja. En kijk, jullie heet ook, je heet je bedrijf Sphere, of noem je bedrijf Sphere AI?
Sphere AI zeggen we vaak, ja. AI. Maar ook vaak Sphere. Dus,
okay, want als je het AI onderdeel maakt van je naam, betekent het heel duidelijk dat het één van je onderscheidende dingen is natuurlijk. Hè? Je zou kunnen zeggen dat ding, wat die, kijk, beeldanalyse, dat is ook een groot deel statistiek. Dus het is niet altijd AI, hè? Daar hoef je niet altijd een model voor te trainen. Statistisch kun je gewoon bepalen wat er vaak al heel veel zeggen over plaatjes.
Ja.
Maar toch heb je ervoor gekozen. Hè? Dat is wel zo. Dat proeft wel een beetje. Dan
surf, wel een groot onderdeel van ons werk, inderdaad. Ja.
Als je het zo, is AI hetgeen jullie product onderscheidt? Is dat
zeker
het onderscheidende?
Ja, okay. Ja, dat denk ik wel. Kijk, hoe zeg ik dit? Een beetje binnen AI is het onderscheidende dat wij dus veel sneller kunnen trainen, veel minder labels nodig hebben.
Ja.
Maar het product aan zich, dat het zo goed werkt, dat komt door het foundation model dat eronder zit. En dat is natuurlijk pure AI.
Ja.
En dat is ook niet niet gewoon een scikit-learn modelletje natuurlijk. Dat is wel echt, daar zitten wel wat innovatieve en ingewikkelde dingen in die we zelf hebben bedacht. Dus dat is heel erg leuk.
Ja.
Deels uit wetenschappelijke literatuur gehaald. Een beetje bij elkaar gepropt en zelf wat dingetjes bedacht hoe we dat voor onszelf zouden kunnen toepassen. Ja. En dat is natuurlijk heel erg die wiskunde en die AI-kant. Ja. Ja.
Standing on the shoulder of giants en dan eigenlijk ook. Hè? En, dus, standing on the shoulder of giants.
Oh, zo, ja. Dus, ja. Stond je even niet.
Nee, maar dus ja, en dat maakt jullie innovatief en dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel goed. Als jij, heb je ook last van de AI-hype? Kijk, het is natuurlijk aan de ene kant de golf waarop je kunt surfen. Maar je kunt ook zeggen, mensen verwachten ook de verkeerde dingen. Of hebben verkeerde beelden bij, of klanten ook. Ze komen de verkeerde vraag bij ons. Of...
Tegenwoordig wat minder. Vroeger wel heel veel, voor mijn gevoel. Waar ik vroeger vooral heel erg tegenaan liep, is dat er gewoon... Dus inderdaad, we moeten iets met AI, dus we gaan iets met AI doen. En maak maar een pokje. En dan zijn resultaten positief. En dan is het maar, wie wil dit eigenlijk? Ja, eigenlijk niet echt iemand. En dan blijft het bij zo'n pokje. En dan dat heb je wat geld verdiend. En je hebt iets leuks uitgezocht. Maar niemand gaat ermee verder. Nou, dat zullen jullie vast herkennen. Want volgens mij is dat heel breed, een breed gedragen probleem.
Mm-hmm.
Nu we ons eigen softwareproduct hebben, is dat natuurlijk wat minder. Want alle AI is ondersteunend aan de software. Dus... Ja. Wij zijn degene die bepalen welke wat we denken dat interessant is. En als een pokje dan positief is, dan gaan we het zelf implementeren.
Ja.
Dus dat is wel iets minder.
Ja.
Waar ik wel ook denk dat dit een beetje gevaarlijk is, is dat mensen wel denken dat alles maar kan met AI. En ook met onze tooling, er kan veel, maar sommige dingen kunnen gewoon niet.
Nee.
Dus dat,
je stopt er toch data in en dan komt er toch al gewoon iets uit wat wij nodig hebben. Ja. Ja.
Ja, en mensen begrijpen ook vaak niet dat de data daar, hoe goed de data is, dat heel belangrijk is. Want AI doet het toch, AI kan toch alles oplossen. Maar nee, de data moet wel juist zijn.
Ja, precies.
Anders gaat je model alleen maar gekke dingen leren en ook dus gekke dingen laten zien. En dan ligt dat niet aan de AI.
Nee.
Dus
en dat heeft misschien ook een beetje te maken met wat Berko vaak zegt, is dat je zoveel jaar AI-expert al bent en dat tegenwoordig de mensen die... journalist zijn of wel andere beroepen hebben die ineens jou gaan vertellen wat AI eigenlijk inhoudt.
Ja.
Dat zit er natuurlijk ook een beetje achter. Ja. Mensen krijgen nu een hele hoop mee vanuit ChatGPT, hype en andere.
Zeker.
Het genereren van plaatjes met DALL-E, Stable Diffusion enzovoort. Dat mensen inderdaad denken van, maar als dat kan met die tools, dan moet jullie tool toch ook vast wel dit kunnen.
Ja. Ja, en terwijl daar hele grote bedrijven achter zitten met heel veel funding en heel veel tijd. Dat is wel echt een ander verhaal, ja.
Ja, ik zeg, het is een vak, hè, en uiteindelijk. Je laat je huis ook niet, laat je door een architect ontwerpen en ook niet door iemand die ook net Lego ontdekt heeft. Het vergt gewoon heel veel jaar ervaring en van wat is een neuraal netwerk dan, waarom werkt het wel, hoe zit het dan, wat je erin stapt, wat kun je dan verwachten wat eruit komt.
Ja, ik ben het daar met je eens. Maar, kijk, als je een Lego-huisje wil hebben, dan moet je ook niet architect zoeken. Nee. Dus het hangt wel vanaf wat je wil.
Natuurlijk, als je een Lego-huisje wil, moet je dat vooral doen. Je moet die goed is een Lego.
Ja.
Nee, maar mijn punt is dat als jij... je moet vakmensen hebben op het moment dat je een professioneel systeem wil hebben uiteindelijk. Weet je? Zoals AI een vak is, zoals architectuur een vak is, zoals wiskunde een vak is, is AI ook een vak.
Ja.
Maar het vreemde is dat vandaag dat met de hype noemt iedereen zich AI-expert.
Expert.
Ja, er zit geen, weet je, ook zoals iedereen zichzelf opticien kan noemen.
Ja.
Iedereen zich ook AI-expert. Maar het is wel een echte vak wat erachter
zit. Ja, en het expertniveau zit soms op verschillende lagen. Want als jij veel over AI-tooling weet, kun je zeggen dat je AI-expert bent. Want ik weet precies welke tools je in moet zetten. Maar dat is, en dat is ook heel waardevol. Maar dat is heel iets anders dan wat wij in elk geval doen. Want die mensen gaan niet hun eigen... deep learning modellen bouwen. En dat is natuurlijk wel wat wij doen. Dus er zijn verschillende kanten aan.
Dat is natuurlijk wel grappig, want het raakt een beetje aan het thema achter iGrun en de podcast en de conferentie. En zo is, dat gaat natuurlijk over het bouwen, het gebruiken en het toepassen van AI. En dus jullie zitten heel erg duidelijk in het bouwen van je eigen model.
Ja.
Maar pas je zelf ook AI-tools toe? Ik bedoel, je bent misschien niet de AI-tool-expert zoals mensen die elke dag al die blogposts af zitten te struinen, maar...
We maken natuurlijk gebruik van Copilot, mm-hmm. wat ons leven wel echt een stuk makkelijker maakt, ja. Moet ik zeggen. Daar ben ik wel echt heel blij mee sinds ik dat gebruik. Dus op die manier wel. ChatGPT gebruiken we ook wel eens wat. Minder voor programmeren, maar meer voor de social media posts of zo die we eruit gooien, ja, weet je. Ja, ja. Of,
hoort er ook bij.
Ja, hoort er ook bij. Of even iets van een offerte. Meer het schrijfdeel. Ja, natuurlijk, ja, daar is het ook goed in.
Ja, ja,
dus gebruiken we ook wel, zeker wel. Ja. Right. Ook niet dagelijks. Nou ja, Copilot wel dagelijks. Dus ja.
Ja, ja. Ah, cool. Ja. En jullie zijn nu bezig met een soort switch van veel opdrachten in opdracht doen, mm-hmm. Naar jullie eigen tool ontwikkelen, ja. En die in te zetten. Maar in die opdrachten die jullie doen, kom je daar ook veel vragen tegen over hoe kunnen we dit soort tools toepassen? Of zoeken jullie de opdrachten juist echt
nee,
uit?
Nee, we zijn wel vrij selectief in de opdrachten die we doen. We hebben een soort van puntensysteem bedacht. En het moet minstens aan zoveel punten voldoen willen we doen. En daar valt bijvoorbeeld onder, heeft het met satellietbeelden te maken, is één van de dingen. Of is het state-of-the-art AI? Dus we doen wel niet alleen satellietbeeldprojecten. Maar als het niet met satelliet te maken heeft, dan heeft het wel te maken met hele ingewikkelde AI. Dus dan zijn het vaak partijen die zelf al wel heel veel van AI weten. Dus die vraag komen we niet tegen. Nee, ja. Nee, weinig.
Oké. Okay.
Waar zit de grootste complexiteit voor jullie in als je kijkt met het oog op AI? Hè? Waar zit voor jullie eigenlijk het lastigste? Wat is het lastigste punt? Is dat, ik zal het niet voorleggen, maar waar zit eigenlijk de meeste hoofdpijn?
Goeie vraag. Voorheen zat namelijk de meeste hoofdpijn in het verkrijgen van goede labeldata. Maar dat probleem hebben wij dus best wel verholpen nu. Of in elk geval enigszins verholpen nu. Ja. Dus dat is heel fijn. Omdat we nu veel meer, omdat we nu dat foundation model hebben, wat veel meer data, van veel meer data kan leren. Dus bijvoorbeeld de data van de satellietbeelden van heel Europa, ik zeg maar wat. Ja. Zit een heel groot probleem toch in de dataverwerking kant. Dat is niet per se AI, maar je moet je voorstellen, een satellietbeeld vliegt iedere 3 tot 5 dagen over. Dus je hebt in een jaar behoorlijk veel beelden. Je hebt dan tijdreeksen aan beelden die wij door ons model heen willen voeren. Nou ja, wat van gebieden van heel Nederland of heel Europa moet leren. Ja. Dus er is gewoon heel veel data. En dat is ook wel een groot punt wat wij waar we tegenaan.
Dat is een engineering probleem, hè?
Dat is eigenlijk een engineering probleem, ja. En hoe zorg je ervoor dat je niet inderdaad maanden aan het stampen bent voor een nieuw foundation model? Want dat is ook niet haalbaar.
Nee, dat vraag ik me ook af. Hè? Want een ChatGPT die wordt voor 100 miljoen getraind. En die komt de laatste Nvidia clusters. En het kan allemaal niet op. Maar een bedrijf is jullie die net starten.
Nee, dat kunnen wij niet aan.
Dus een eigen foundation model, dat is natuurlijk, dat vergt toch wat aan resources. Ja. A, moet je de data hebben. En die data moet natuurlijk ook verscheept worden en opgeslagen worden. Dat is één ding. Maar compute zelf is ook niet gratis.
Nee, je moet er slim mee omgaan. Daar hebben we gelukkig mensen voor die dat heel goed kunnen.
Ja. Ja. Dus dan is de investering qua zeg maar, het bouwen van een foundation model als jullie binnen de grens van behoudbare.
Ja, maar dat enerzijds en ook hoe ga je met de data om. Ja. Welke data gooi je weg? Ja. Welke gebieden gooi je weg?
Samplen? Heeft daar veel tijd en moeite voor jullie ingezeten om een goed filter te maken van die data?
Nou ja, zeker. Want voordat wij dit deden, deden we dus al vaak projecten. Mm-hmm. Hè? En dan knipten we de satellietbeelden van een specifiek gebied uit, bijvoorbeeld Wingeldersveld of zo. En misschien wel een paar gebieden in Nederland, maar een paar natuurgebieden in Nederland waar we dan de heide bijvoorbeeld in kaart gingen brengen. En dat is veel minder data dan wanneer je alle natuurgebieden uit Europa zou willen. Of alle natuurgebieden uit, of überhaupt alle gebieden uit Europa. Dus toen wij hiermee aan de slag gingen, toen dachten we eerst van waarschijnlijk moeten we een paar dingetjes aanpassen. Maar werkt het grotendeels wel. Nou, vrij snel bleek dat onze hele pipelines voor het downloaden, verwerken, het schoonmaken van de satellietbeelden gewoon helemaal crashte met de hoeveelheid data. Dat kon het nooit aan. Dat heeft ook nooit gemoeten. Mm-hmm. Maar dat kon het absoluut niet aan. En daar hebben mijn collega's Mark en Mark wel echt weken aan tijd ingestoken om dat werkend te krijgen. Ja. Omdat daar toch, dat ging gewoon niet zo makkelijk als we hadden gehoopt. Nee. Dus ja.
Ja, ja. En het filteraspect dan, ik bedoel, ik kan me voorstellen, dus, al die data is misschien wel relevant, hè, omdat je wil wolken zien, je wil hele heldere zondagen zien, en je wil de verschillende weercondities wil je natuurlijk zien, en de seizoenen wil je zien, en dat soort dingen. Dus wat zijn dan criteria voor jullie om dan te zeggen van dit soort plaatjes gebruiken we niet?
Nou, eigenlijk de eerste die je noemde, bijvoorbeeld wolken, is heel, ja, daar kun je niet doorheen kijken. Met, in elk geval niet met de Sentinel-2 beelden. Daar heb je wel andere beelden voor waar dat wel mee kan. Radar bijvoorbeeld. Maar het Sentinel-2 beelden niet. Dus die filteren we eruit. Mm-hmm. Dode pixels, dat soort dingen halen we ook. Maar waar we met name... wij willen wel een jaar aan data hebben. Dus zolang de pixels goed zijn, willen we het ook hebben. Want dat is gewoon alleen maar meer informatie over wat er op de grond staat. Mm-hmm. Waar we wel bijvoorbeeld af en toe op letten, is welke gebieden ga je in je model stoppen.
Ja.
Welke gebieden zijn relevant voor je model en welke niet. Ja. En moet je dan alle pixels geven bijvoorbeeld ook, hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar heel Nederland, moet je dan alle pixels van heel Nederland, of zou het al voldoende zijn om iedere pixel, dan heb je al de helft minder data. Terwijl je waarschijnlijk ook half Nederland, zeg maar wel voldoende informatie over Nederland aan je foundation model geeft.
Ja, cool. Ja,
ik heb bijvoorbeeld de resolutie is natuurlijk ook wel, ja, wat voor resolutie, ik heb geen idee, hè, wat voor resolutie foto's jullie zeg maar hanteren.
Want ja, dat is iets waar we mee bezig zijn.
Is het, moet ik even voor mijn beeld, is het veel hogere resolutie dan Google Maps bijvoorbeeld laat zien?
Nee, zeker niet. De Sentinel-2 beelden die wij meestal gebruiken, die hebben een resolutie van 10 bij 10 meter. Dus dat is heel klein. Of groot. Ja,
ja, nee, ja. Heel groot. Ja.
Het is hoe je het...
Heel grof.
Ja, heel grof, ja. Inderdaad. Ja. Dus een van de vragen waar wij mee zitten en wat we nu aan het onderzoeken zijn, is hoe kunnen we op een gedegen manier hoge resolutiebeelden toevoegen?
Ja.
Welke moeten dat dan zijn? Hè, je hebt veel verschillende hoge resolutie satellietbeelden bijvoorbeeld, maar die zijn vrijwel allemaal commercieel. Komen niet zo vaak over. En voorheen hebben wij in onze projecten gezien dat de ruimtelijke resolutie belangrijker was voor onze use cases dan de spatial resolution, dat die, zeg ik het weer verkeerd, de temporele resolutie belangrijker was dan de ruimtelijke
verandering
resolutie.
Verandering is belangrijker dan...
Dus verandering in tijd. Ja, ja. Hey, bijvoorbeeld als je natuur wil zien, je wil bijvoorbeeld het loofbos van dennenbos gaan onderscheiden, dan is het belangrijk hoe dat zich door de tijd heen beweegt dan wat er precies op die 10 bij 10 meterpixels.
Allemaal groen.
Het is allemaal groen, ja. Ja,
wat groen of blauw, of wat bruin.
Groen of bruin. Ja, dat gaat lekker hier. Ja. Maar er zijn ook heel veel use cases waar dus een hogere resolutie wel van belang is. Dus hoe kun je dat in je foundation model toevoegen?
Ja.
Mm-hmm. En zodat je dat ook mee kunt nemen.
Ja, en ik denk tegelijk kun je niet een AI gewoon inzetten van bepaal jij maar wat belangrijk is, zeg maar.
Dit
wil ik weten, kun jij niet vertellen.
Ja. Nou ja, er is iets voor te zeggen dat uiteindelijk je foundation model dat dus ook wel doet.
Ja. Nou ja,
of de lagen erbovenop die beslissen wat belangrijk is voor deze use case.
Ik kan me voorstellen dat dus bijvoorbeeld op basis van de gelabelde data gebeurt. Op het moment dat je het niet goed kan onderscheiden van wat een klant wil, dan zou je misschien moeten nadenken over wat voor soort data moeten we dan toevoegen. Moeten we inderdaad diepte data toevoegen of moeten we hogere resolutie data toevoegen?
Nou ja, dat zijn dus, kijk, we weten wat we hiermee kunnen. We weten dat we hier al veel ruimtelijke vragen kunnen verhelpen. Mm-hmm. Maar dat zijn zeker vragen die we hebben. Wat gebeurt er als we dus inderdaad die hoogte data toevoegen, de AHN? Of wat gebeurt er als we hoge resolutiebeelden toevoegen?
Ja.
Welke use cases zijn er dan nog meer mogelijk? Ja. Wat heeft de klant daaraan eigenlijk?
Hebben jullie daar ook al mee gewerkt met die hogere resolutie data?
Voorheen zeker, maar niet in deze context.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Niet in de context van Carto in elk geval.
Ja, precies. Ja, dus ik kan me inderdaad voorstellen dat je op een gegeven moment wil kunnen kijken met die hogere resolutie data van hey, kunnen we welke data hebben we door de tijd heen die we willen enhancen. Maar,
voorheen zagen we dat het met name het trainen gewoon veel langzamer maakte. Want je hebt veel meer data natuurlijk. Ja. En niet per se een hele betere performance opleverde.
Hm.
Maar nu is nu is alles anders. Alles is anders met het foundation model. Ja. Want je hoeft alleen nog maar een klein modelletje erop te trainen.
Ja.
Dus ja.
En foundation model zelf, hè, daar ben je ook mee begonnen. Dat train je dan. Hoe vaak verversje die of hertrain je die? Of, en verandert de architectuur misschien over de jaren heen ook? Want het gaat zo hard in deze, ja. In deze hoek.
Ik denk het... je eerste vraag. Ja. Hoe vaak train je die? Ja, wij gebruiken tijdreeksen aan satellietdata. Tijdreeksen van een jaar. Ja. Dus... Okay. Ieder jaar. natuurlijk is het daarbij heel belangrijk om verschillende versies te houden, zodat resultaten van voorheen niet ineens veranderen. Mm-hmm. Dat zou gek zijn. En ga je de architectuur aanpassen? Ik denk het wel. Ik bedoel, kijk waar we 10 jaar geleden stonden. Het zou dom zijn om nu te zeggen van nee, de komende 100 jaar doen we precies hetzelfde.
Ja.
Dus ik denk dat wel zeker.
Kun je iets meer vertellen over de architectuur van het hoeft niet, hè. Ik bedoel, als er iets heel geheims is, moet dat zeker niet. Maar je hebt allerlei manieren, allerlei vormen van neurale netwerk die je kunt gebruiken. Maar als je zelf wil...
Misschien wil ik wel wat zeggen, maar dan moet je even...
Nou ja, kijk, je kunt allerlei architectuur voor een neurale netwerk en allerlei feedback voor manieren kiezen. En misschien heb je daar speciaal dat gewijzigd is over de tijd, of dat voor jullie use cases specifiek architectuur heel fijn werkt.
Nee, dit is wel echt inderdaad precies waar we iets heel slims hebben gedaan, wat we liever niet
mooi. Als jullie dan uiteindelijk heel succesvol zijn, uiteindelijk het open source.
Ja, dan wordt uiteindelijk open source.
Ben ik heel benieuwd wat dat was. Gaan we dan naar kijken. Dus dat is prima.
Ja. Nou ja, dat is ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk wel heel tof en onze nieuwsgierigheid is natuurlijk
helemaal
gewekt.
Misschien
slimme marketing. maar misschien kunnen we nog heel even hebben over grote versus kleine modellen. Hè? Mm-hmm. Dus jullie hebben een groot foundation model. Ja. Als jullie dan met Carto, jullie laten de klant of jullie helpen zelf met het labelen van nieuwe data. Trainen jullie daar dan, je zei iets over embeddings en dat soort dingen meer, maar gebruiken jullie dan bijvoorbeeld ook wel dat je zegt van we trainen kleinere modellen, misschien bovenop de output van je foundation model?
Ja.
Dat is wel wat je doet.
Ja, dat is precies wat we doen. En doordat dus de basale dingen, of hoe noem ik dit, de standaard dingen over satelliettijdreeksen al embedded zijn in de foundation model, kan het de rest van het model veel kleiner zijn. Dus,
ja, precies.
Is ook iets waar we nu vol in onderzoek zijn. Hoe groot maken we het model en wat doet dat met de tijd en de accuratesse van onze voorspellingen?
Ja.
Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd een trade-off. Hè? Of, nou ja, altijd een trade-off. Daar zit een trade-off in ergens. Dus dat zijn we vol aan het onderzoeken. Dus het eerste model wat we hadden gedaan was gewoon één lineaire laag eigenlijk. En dat werkte best wel goed.
Oh ja.
We hebben een keertje met de SPM getest. Dat werkte eigenlijk ook best wel goed. Dat is natuurlijk nog weer veel... Nou ja, dus wat is dan...
Afhankelijk van je use cases. Als je heel veel labels hebt, is een SPM misschien handig als de resolutie heel hoog is. Ja,
en onze uiteindelijke visie is misschien ook... wel dat een gebruiker ook zelf modellen kan selecteren, bijvoorbeeld, wat voor een type. Maar dan, daar zijn we dingen over aan het uitzoeken, want onze gebruikers hebben geen kennis van AI.
Precies.
Dus is ook weer een, gaan ze dan random een beetje proberen wat het beste werkt. Het is ook niet helemaal duidelijk nog hoe we dat
maar jullie productiesfeiten, het productiesfeiten, dat de klant, jullie klant neemt zeg maar niet AI af, nee, neemt een oplossing voor
die
zijn probleem.
Die neemt een oplossing af. En daar zit toevallig AI in.
Ja.
Eigenlijk net, hè, laten we ChatGPT er maar weer eens bij halen. Dat gebruik je ook niet om AI.
Je bent een antwoord. Je wil een antwoord
op de vraag, of een samenvatting van je stuk.
Ja, precies. Ja.
En hoe zou je jullie product omschrijven als je het moet zeggen van wat een antwoord is voor ChatGPT is bij jullie voor Sphere AI?
Goede kaarten zou ik eigenlijk zeggen.
Ja.
Dus je bent op zoek naar ruimtelijke kaarten.
Ja.
En dat komt er uiteindelijk uit. En daarvoor teken je een paar gebiedjes in. En je wil bijvoorbeeld weten, weet ik veel, waar alle zonnepanelen in je gemeente liggen. Teken je een paar gebiedjes in en dan krijg je alle zonnepanelen. Hm. Dat is een simpele, maar ingewikkelder is bijvoorbeeld wanneer je gaat kijken naar hoe goed is mijn type natuur. Wat natuurlijk niet zo 1, 2, 3...
Nee, dan moet je het over de tijd bekijken.
Ja.
Ja, en dat is misschien wel interessant. Als je je foundation model elk jaar traint,
mm-hmm.
Kijk, misschien mensen inderdaad geïnteresseerd in hoe verandert het natuurgebied over een decennium heen, bijvoorbeeld. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat is het mooie aan onze oplossing. Misschien heb ik dat voorheen nog niet helemaal goed uitgelegd. Maar het mooie is juist dat je met een druk op de knop eigenlijk de kaarten van vanaf 2017, want vanaf dat moment zijn er Sentinel-2-beelden, kunt krijgen.
Okay.
Dus dat maakt het een stuk makkelijker. En dat, zo zijn we in eerste instantie ook bij deze use cases terechtgekomen. Want, en bij de tool terechtgekomen. Want je zou ook zeggen, hey, stuur iemand een veld in en die kijkt zelf wel even waar pijpenstrootje staat of waar heide staat. Maar ja. Dat is heel tijd arbeidsintensief. Uiteraard, en gebeurt nu eens in de 6 tot 12 jaar om dat goed in kaart te brengen. Mm-hmm. Terwijl als je dat eens in de 12 jaar nu doet, kun je ook met een druk op de knop voor afgelopen 12 jaar, sinds 2017, het terugvinden. Ja. Ja. Niet 12 jaar dus, nee, nog
bijna,
niet.
Bijna.
Ja.
En als jij, is er een reden waarom jullie Sentinel 2 beelden gebruikt? Of is dat omdat dat, wat is de reden dat je die...
Wat is de reden? Gratis. Ja. Okay. Gratis en nee, dat is niet de enige reden. Dat is een beetje te kort door de bocht. Het komt heel vaak over. Dat is ook een hele belangrijke reden.
Okay.
Dus je hebt bijvoorbeeld ook... In Nederland heb je het NSO, de Netherlands Space Office. En die kopen bijvoorbeeld satellietbeelden in. En die bieden ze ook weer gratis aan verschillende partijen. Dus, of eigenlijk aan iedereen die het maar wil. Van het satellietdataportaal zou je die kunnen downloaden. Ja. Daar heb je ook satellietbeelden in zitten met een veel betere ruimtelijke resolutie. Maar die vliegen maar 5 tot 6 keer per jaar over. En wij kwamen er dus achter dat het feit dat het om de 3 tot 5 dagen overvliegt, dat je daar gewoon heel veel meer waarde uit haalt. Ja. Daar heeft een model veel voor onze use cases veel meer aan dan de ruimtelijke resolutie. Ja.
Cool. Als je kijkt naar even een ander onderwerp. Als je kijkt naar de markt wat nu mensen die beginnen in de AI, wat zou je ze adviseren? Waar zou ze moeten beginnen? Stel je bent jong, je begint met studeren. Wat zou jij?
Je begint met studeren.
Ja, je bent een tiener en nou, wat zou ik eens doen? En je hoort heel veel over AI, hoe fantastisch. En dat lijkt ze wel. Wat zou je ze adviseren? Terugkijken, je hebt de enige ervaring nu in het gebied natuurlijk.
Ik zou allereerst. Ja, dat hangt natuurlijk compleet vanaf welke kant je op wil. Maar stel je wil echt met AI-modellen bezig, dan zou ik leren programmeren. Dat is wel echt een belangrijke. Als je echt AI-modellen wil doen. En waar ik vooral op zou passen is, of gewoon goed op zou letten, is als je zo meteen een baan zoekt, goed kijken naar wat ga je echt doen. Word je een soort veredelde BI'er? Of ga je echt met AI bezig en... Er is niks mis met BI of AI, maar het moet wel passen bij wat je wil.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat is wel echt iets.
Overigens denk ik dat de mensen die nu afstuderen van bijvoorbeeld de AI-opleiding, die weten donders goed dat ze niet. De meesten die willen weten donders goed dat ze niet de BI-kant op gaan.
Ja,
terwijl
precies.
Echt AI-jobs, dat is toch. Hier in ieder geval in het noorden zijn er maar een beperkt aantal plekken.
Ja, maar ik hoor dus ook wel veel... We hebben de laatste tijd dus veel sollicitanten gesproken. En ook een aantal die dus bij partijen gaan zitten, waarvan ik denk, volgens mij doen jullie helemaal geen AI. Dus vraag even goed door. En dan blijkt dus inderdaad ook dat je dan met name rapporten gaat maken of dashboardjes bouwen. En dat is ook goed, maar dat is niet... Dat moet je dan wel willen.
Ja. Zit dan op
dus dat is de valkuil van alles is AI.
Ja.
Die wasmachine, die heeft geen AI hoor.
Nee, maar het bekt wel lekker.
Ja, het bekt wel lekker.
En het verkoopt goed, hè. Dus het is,
De AI-wasmachine.
De AI-washer eigenlijk, ja.
Ja, precies. Want dus, zoals je greenwashing hebt, heb je tegenwoordig natuurlijk heel veel AI-washing. Ja. Daar heb je het al over. Dus de wasmachine is een goede metafoor.
En de termen zijn natuurlijk ook fuzzy. Want ik bedoel, AI kan ook van alles zijn. Dus we hebben het nu... Ik zeg, zorg dat je echt AI doet, maar misschien praat ik eigenlijk wel meer over deep learning zelf al. Terwijl ik in het vakgebied zit.
Ja.
Dus eigenlijk betrap ik mezelf er nu op dat...
Het kan natuurlijk wel alles zijn van multi-agent systeem. Ja. Het is nu veel meer dan alleen een deep learning. Hè?
Zeker,
machine learning. Het,
robotica.
Robotica, ja.
Ik bedoel, dat is toch natuurlijk ook AI. Ja.
Dus er valt veel meer te doen. inderdaad, aardig voor mensen die erin beginnen, inderdaad, weet goed waar je aan begint.
Ja, weet goed waar je aan begint. Ja. En wat je leuk lijkt, want er is dus veel, je kunt veel richtingen op.
Ja.
En daarin helpen dingen als stages of zo, maar dat moet je ook maar willen.
Ja. Ja. Waar denk je wat in? Waar gaat nog veel gebeuren als je kijkt naar AI? Welke gebieden, voor jouw gevoel, zit nog heel veel mogelijkheid tot innovatie?
Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd rondom tekst de laatste tijd met de LLM's. Mm-hmm. En ik denk dat de technieken die daarin zijn gebruikt heel gaan overslaan naar andere toepassingsgebieden. Mm-hmm. Kijk, wij gebruiken dus ook de technieken uit de LLM. Of we gebruiken ook technieken uit de tekst AI. Ja. Ik denk dat veel biovlak ook gaat gebeuren. Mm-hmm. Ik denk dat ook een hele interessante is. Überhaupt met beeld en spraak, wat je nu ook ziet. Hè? Was het volgens mij Aldi die geen voice actors meer gaat gebruiken. Of nog wel, maar dan één die dan allerlei verschillende stemmen kan gebruiken.
Ja. En de goedkope acteur die niet... Weet je, precies, de bekende stem heeft. Ja, precies,
ja, ik denk dat daar in de korte tijd veel gaat gebeuren. Dat is meer toepassen van... Dus met name het toepassen van de technieken die al nu werken voor één vakgebied, dat die naar de rest gaan. En wat ik ook wel, waar ik ook wel benieuwd naar ben, er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom het... het toevoegen van verschillende data naar AI-modellen. Dus je wil een taalmodel hebben. Voeg daar ook bijvoorbeeld videodata aan toe. Dan blijkt dus dat het taalmodel alsnog slimmer wordt. Ondanks dat het een heel ander type model, type data heeft gezien. Mm-hmm. Daar ben ik persoonlijk wel heel erg benieuwd naar. Hoe gaat dat werken? Ja. Want dat is natuurlijk wat wij als mens ook hebben.
Multimodality.
Ja, je leert als mens ook door te lezen. Maar ook, weet ik veel, door iets aan te horen.
Ja, er zit veel meer informatie in er is veel meer visuele informatie dan dat we het, zeg maar, een tekst kan je maar zo wel kwijt. Hè. Dat is maar het heel, ik las laatst dat de verhouding is totaal anders. Dat toevoegt aan een model, want inderdaad heb je in één keer een ontzettende informatiebron die je erbij krijgt. Ja, en dat kun je eindelijk, daar zijn we nog lang niet klaar mee.
Nee, ik ben wel benieuwd hoe ver dat getrokken wordt.
Ja, wat ik nog wel interessant vind in dat licht, hè, dus je zou inderdaad verwachten dat bijvoorbeeld meer talen toevoegen aan zo'n model als OpenAI, stelt je dan in staat om iets te doen met die verschillende talen, maar het begrijpen, tenminste wat in de experimentjes die ik ermee heb gedaan, als je bijvoorbeeld aan ChatGPT dingen vraagt die in de ene taal heel logisch lijken, dan heeft hij daar moeite mee in een andere taal bijvoorbeeld. Of de embeddings van de ene taal, die liggen echt in een totaal andere space dan een andere taal. Ja. En dat is natuurlijk logisch als je bedenkt hoe het getraind is, hoe zo'n architectuur en dat soort dingen in elkaar zit. Ja. Op het moment dat het echt zou snappen wat de concepten zijn, dan zou je verwachten dat de embeddings van bepaalde woorden in de ene taal heel dichtbij de embeddings van een andere taal liggen. Maar dat is dus niet het geval. Dus ik snap wel dat op een gegeven moment naar elkaar toe moet gaan groeien. Maar ik denk dat nu nog niet direct het geval is.
Nee, ik denk ook dat het op de langere termijn. Maar ik ben wel heel benieuwd naar hoe dat gaat. En mijn punt was daarnaast met name eigenlijk ook, wat gebeurt er als je zo'n model videobeelden toe gaat voegen? Misschien zelfs wel zonder geluid.
Ja.
Daar schijnt dus ook, performance wise schijnen ze daar ook beter van te worden. Dus dat is wel, dat vind ik, nog gek voornamelijk ook, maar daardoor ook interessant.
Ja.
En je hebt bij het UMCG gezeten, zei je.
Klopt,
en wat zie je daar gebeuren? Of zeggen, hé, dat ging verrassend langzaam of dat ging verrassend snel?
Nou, dit is wel al lang geleden, moet ik zeggen. Ja. Maar toen waren er wel al heel veel ideeën, weet ik ook van hoe kun je met AI artsen helpen? Kijk, mijn vraagstuk toen lag wel echt op het optimaliseren van wachtrijproblematiek.
Ja.
Toegangstijdproblematiek. En dat is natuurlijk een stuk, voelt veiliger dan wanneer AI je hersenscan gaat beoordelen. Ja. Maar je ziet wel dat daar ook stappen in gezet worden. Ja. Enig probleem daarmee is, zoals ik al vaker benoemd heb, wat vaker probleem is, dat er weinig labeldata is. Ja. Want dat is allemaal, mag vaak niet. Maar daar, ik denk dat daar veel stap, denk dat daar veel winst te behalen is. Ja.
Oké. Waar gaat voor jou de komende tijd de grootste uitdaging in zitten?
Persoonlijk?
Ja. Maar ook een beetje, het hoeft niet per VO, maar. Nee, in je werk, hè?
In werk, ja. Maar ik denk toch. de omslag die wij maken. Hè, ja. Wat we eerder zeiden, voorheen deden we veel projecten en waren het losstaande projecten. En soms werden die voor meerdere jaren afgenomen. Maar het waren wel altijd losse, meer projecten en dan leverden we een kaart op. En nu bouwen we een softwareproduct. En dat is wel anders. Ja. Dus daar maken wij een omslag in.
En hoe heeft dat dan impact op jouw rol binnen Sphere AI?
Dat heeft het met name omdat voorheen deed ik bijvoorbeeld ook gewoon een project. En nu ga ik meer de verschillende projecten, of de verschillende use cases binnen Karto ga ik coördineren. En ik ga eigenlijk het overzicht houden over wat er allemaal bij alle aspecten gaande is. Dus wat gebeurt er op R&D-vlak en hoe kunnen we dat toepassen? Wat is de gebruikersfeedback die we terugkrijgen? Hoe kunnen we dat gaan integreren? Dus dat is een hele andere rol, veel meer. Ik doe van alles met mijn handen, maar dat zien die mensen natuurlijk niet. waarbij veel meer alles bij elkaar komt, veel meer intertwined is, ja. Dan dat ik een project doe wat stopt en dat deed ik dan samen met iemand en dan ging ik een ander project starten. Ja. Ja. Dus dat wordt wel wordt voor mij persoonlijk wel wat anders.
Ja. Ook meer hoog over?
Deels. Ja, ja. Deels hoog over. Ik ga ervan uit dat ik ook nog wel veel aan het programmeren ben, hoor. Maar
dat vind je immers ook.
Dat vind ik ook leuk. Ja, ja, en daarnaast deed ik voorheen, hadden we natuurlijk ook projecten die een start en een einde hadden. Dus daar moest ook wel op gelet worden. En er zijn veel dingen die bij het hebben van een bedrijf hoort, die niks met programmeren te maken hebben. Dus die deed ik ook. Maar ik denk dat het inderdaad iets meer verschuift. En het wordt dus, we gaan echt als één bedrijf, wat groeiende is momenteel, gaan we aan één product werken. En dat wordt wel heel anders.
Ja.
Ja.
Ja. En is jullie ambitie om te groeien?
Ja, ja, dat zijn we dus deels nu aan het doen. Ja. We hebben nu dus een handvol alpha klanten. Maar als dat goed gaat, dan moeten we daarna meer groeien. Want dat kunnen we nu nog net met de groep aan mensen aan die we nu hebben. Mm-hmm. Dus ik ga ervan uit dat we nog groeiende zijn. Ja. Zeker, ja.
En je hebt dan zometeen een product wat gebaseerd is op AI. En een van de dingen van AI is ook dat het niet altijd voorspelbaar is wat voor antwoord je gaat geven. Dus ik kom het bij jullie dan ook wel eens voorbeeld. Ik zeg, stel dat iemand komt bij je en zegt, ik wil sowieso een kaart hebben. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik wil bijvoorbeeld een over een periode van de tijd zo'n kaart van dit gebied hebben. En dat er dan iets uitkomt waar ze mee is. Dat er toch iets verrassends uitkomt wat ze niet hadden verwacht. Hè? Dat het iets anders is.
Nou, het idee is dat gebruikers dus zelf die kaart kunnen maken door hun eigen voorbeeldgebiedjes in te tekenen. Dat ze zelf kunnen zeggen, trainmodel, nou, werkt niet. Ja. Dus het overgrote deel van het werk gaan wij geen kaarten meer maken, gaan zij doen. Ja. Daarom moeten we ook nauw in contact staan met hun en wat werkt er wel en wat werkt niet. Ja. Kijk, en mocht er iets niet lukken, dan zijn er meerdere opties mogelijk. Of we gaan kijken of wij het zelf wel voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Maar dat wordt dan een losstaand trajectje. Of misschien is het gewoon niet mogelijk nog, omdat bijvoorbeeld de hoge resolutiedata nodig is, die er nu nog niet in zit. Ja. Dus dat gaan we in die alfa-fase allemaal ontdekken.
Oké, en klopt dat ik zeg, de klant krijgt een soort dashboardje waarbij ze zeggen, ik wil zo'n soort kaart hebben, of zo'n periode, dit gebied, et cetera. En dan zeg oké, maak hier maar een kaart van. Op dat moment wat je het modelletje getraind op basis van je foundation model, dat gebeurt dan real-time?
Of? Ja, dat gebeurt real-time in een paar seconden, tientallen seconden.
Dus dan is even wachten, dan dus je...
En dan krijg je direct een voorspelling en dan kunnen ze direct zien, hé, maar wacht eens even, hij voorspelt nu heide in het water. Ja. Oh ja, ik heb nog helemaal geen water aangeklikt, dat geen heide is. Nou, dan klik je een stukje water aan. En dan maak je een nieuw model. En op een gegeven moment wordt die beter. Ja. En daardoor krijgen gebruikers ook heel erg feeling met hoe AI werkt. En ook dus, wat werkt goed, wat werkt niet goed.
Ja. En met hun eigen data.
En met hun eigen data, ja, zeker. En ook hopelijk daarmee ook vertrouwen in AI. Want dat is natuurlijk ook altijd een...
En zit daar dan ook een soort van active learning in? Dat jullie zeggen van, dit zijn de gebieden waar we het meest onzeker over zijn? Of...
Hebben we nog niet.
Okay.
Zou zeker kunnen. Een van de dingen waarvan wij denken dat interessant kan zijn om toe te voegen is wat ik bijvoorbeeld net noemde, water. Kijk, stel je wil natuur in kaart brengen, dan zul je waarschijnlijk water heel vaak niet moeten hebben. Als negatief voorbeeld moeten aangeven. Mm-hmm. Dan zijn we aan het uitzoeken momenteel of wij al dan niet AI-gestuurd gebieden aan kunnen wijzen waarvan we zeggen van hey, hier is een model onzeker over of dit wijkt zo erg af, dat kan ook statistisch zijn natuurlijk, van de rest van je ingetekende beelden. Ja. Wij denken dat dit het niet is, kun je even snel een vinkje zetten of dat zo is, deze, al deze gebieden of zo, of klik er even een paar aan.
Ja. Ja. En wat is het type output? Berk had het net over een dashboard, maar, maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet het type output wat jullie klanten verwachten waarschijnlijk.
Nee.
Ik kan me voorstellen dat de ene partij die wil inderdaad graag een kaart zien en zelf een beetje rond kunnen klikken. En een andere die heeft misschien juist weer behoefte aan hoeveel gebieden in Nederland vinden we met dit of dat.
Ja, we willen trendinformatie, dus dat is deels een dashboard eigenlijk, en kaarten aanleveren. En we zijn ook bezig met subgebiedjes inderdaad, en of je daar dan die trendinformatie over kunt. Ja. Dus dan heb je het over bepaalde gebieden, wordt het meer of wordt het minder.
Ja. Ja. Nou ja, dus als bedrijven of als overheidsinstanties dat soort dingen willen gebruiken als stuurinformatie, dan willen ze misschien ook wel het als Excel hebben of dat soort dingen.
Ja, maar wellicht, kijk, dit zijn allemaal dingen, om heel eerlijk te zijn, hoe dat precies gaat zijn, gaan we in die alfa-fase met al die overheden ook bespreken en uitvinden. Want wellicht willen ze het wel gewoon kunnen inladen in hun eigen GIS-systemen en daarmee de dashboards maken. Ja. Dat zien we nu van een van onze klanten van de provincie Groningen. Die hebben eerder wel eens gezegd van ja, we hebben zelf wel een viewer.
Ja.
Geef ons maar gewoon een file met de kaarten aan de stifs, aan geotifs letterlijk aan. Ja. En wat informatie, wat Excelletjes. En daarmee voeren we dat zelf wel in.
Ja.
Ik wilde nog iets zeggen, maar ik ben het even vergeten.
En die, want er zit natuurlijk veel variatie in het aanleveren. Dat ga je dan wel ontdekken in die alfa-fase. Dat ga je onderzoeken, zoals je net al zei. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen met plaatjes komen, met foto's komen, die op zich onbruikbaar zijn om een model op te trainen. Ik zeg, dat weet je, het is eigenlijk onbruikbaar. Het is kwaliteit is niet goed genoeg. Of het is de detaillering is niet goed genoeg. Of dat zijn allemaal. Hoe werkt dat nu dan?
Kijk, ons foundation model is gewoon getraind op onze data. En de mensen, de gebruikers, die geven alleen gebieden aan in de kaart waarvan zij zeggen, dit is ja of dit is nee. Dus deze pixels. Of bijvoorbeeld, dit is 0%, 10%, 20%, 30% van iets. Dus het gaat echt om en de pixels die komen gewoon van ons. Dus gebruikers geven alleen labels aan. Dus ze komen niet zelf met.
Dat is natuurlijk zelf met materiaal.
Nee,
ze klikken vaak op jullie kaart en zeggen: oké, dit. Oké,
labels. Dus, ze krijgen ook een. Inderdaad, niet een dashboard te zien, maar echt een kaart met verschillende indicatoren waarbij zij. Bijvoorbeeld indicator pijpstrootje voor wat een indicator is voor stikstof in kaart kunnen brengen. Ja. Dus echt gewoon zeggen van hier staat 100% stikstof. Of
Mooie reis. Wat zijn waar kijk jij het meest naar uit naar deze reis?
Ik denk, het gaat heel goed nu met ons. Dat is heel erg leuk. Maar we zijn heel erg. Waar ik wel echt naar uitkijk, is dat we die alfa fase voorbij zijn en dat het staat. Dat we echt een product hebben wat door meerdere partijen gebruikt wordt. We dromen natuurlijk groot. Dus misschien wel over de hele wereld gebruikt gaat worden. Maar dat zijn verre dromen. Ja. Maar waar ik wel naar uitkijk is. Ik wil zeggen het einde van de alfa-fase. Maar het klinkt alsof ik de alfa-fase niet wil doen. Dat wil ik wel. Maar dat wij ook weten van. En nu, wat gaan we hiermee doen? Welke partijen willen hiermee verder? Wat is er goed aan? Wat moeten we nog implementeren? Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ja.
Wat is de belangrijkste les die je hoopt, die je denkt nog te moeten leren uit die alfa-fase? Behalve dus dan wat voor type data moeten ze eruit hebben?
Hoe gebruikers het daadwerkelijk gaan gebruiken en waar ze tegenaan lopen. Dus dat is hetgene wat voor ons het belangrijkste is momenteel. We hebben er zelf veel mee gespeeld. We hebben zelf gezien dat er echt heel veel waarde uit te halen is. We hebben dat ook geverifieerd dus bij onze gebruikers. Alleen ze hebben niet zelf met de tooling gespeeld. Nee, ja, dus het is allemaal geweest. Kijk, als ik dit doe. Ja, lijkt jou dat ook wat? En het antwoord is altijd ja, maar hoe gaan zij het echt toepassen? Waar lopen ze tegenaan? Welke dingen klikken ze wel op?
Maar heb je het voor je eigen opdracht? Jullie doen natuurlijk al veel opdrachten in deze space. Jullie hebben Carto dus al voor jullie eigen opdracht ook ingezet.
Ja, om, zeker. Ja, we hebben Carto recentelijk nog ingezet om een project wat we ieder jaar doen. Om dat met Carto te doen. In plaats van dat we dus gewoon door een paar gebiedjes in te tekenen. Ja. En daarmee kaarten te maken in plaats van een heel model te trainen op labels. Mm. En echt een hele label dataset, ja.
En gaan jullie naast de gebruikers ook zitten van, hey, laten zien wat jullie doen?
Ja, dat gaat dus deels ook, ga ik daarmee bezig zijn. Dus we willen gebruikers eigenlijk met name de eerste keer eventjes laten zwemmen. Om te kijken van, het is een tool die intuïtief zou moeten zijn. Gebruikers zouden dit direct zelf moeten kunnen toepassen zonder een handleiding te gebruiken. Dus dat willen we ze ook gaan doen. In plaats van dat wij het voordoen en dan zeggen van, hey, nou, nu mag jij. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat daar, of het ook voor vanzelfsprekend is als wij denken dat het is. Want wij zitten er natuurlijk helemaal in.
Ja. En dat je handen thuis kan houden om die muis open te nemen.
En daarnaast zitten.
Ja, precies. Klik daar nou gewoon even.
Ja, cool. Als jij,
daar leer je wel veel van.
Zeker.
En als je kijkt naar de ontwikkelingen waar jullie foundation model staat, je algoritme, jullie innovatie staat feitelijk, maar verwacht je daar ook nog veel? Verwacht je nog veel innovatie, zeg maar, in jullie product zelf? Dat ding ook fundamenteel anders geworden misschien?
Ja en nee, we hebben een aantal wetenschappelijke vragen nog die erin zitten. Wat ik al aangaf is dat niet al onze klanten momenteel in Nederland zitten. Maar we hebben dit wel alleen nog maar getest voor use cases in Nederland. Hmm. Dus hoe schaalt dat? Dat is daar zitten een aantal wetenschappelijke vragen die we nog hebben. Een aantal andere wetenschappelijke vragen zitten in hoe komen de hoge resolutiebeelden of de hoogtekaart AHN, hoe komt dat samen met de Sentinel tijdreeksen in één foundation model? Hmm. Op een goede manier ook. Hè? Je kunt altijd samenvoegen, maar hoe gaat het op een goede manier? Dus we hebben ook nog wel wat meer R&D-achtige onderzoeken, zeker. Ja. En veel in de softwareontwikkeling. Ja. Plus wel eigenlijk wat jij ook noemde, hoe gaan we de interactie met AI en de mens in de userface toepassen? Dus hoe kunnen we de AI, de mens, gericht sturen om juiste gebieden in te tekenen? Ja. Dat is ook nog zeker een vraag die we hebben.
Ja, super cool.
Ja,
zijn er nog onderwerpen waarvan je heel enthousiast bent, zegt van, die hebben we nog niet besproken?
Oh, wat een vraag. Nee, ik kan even niks verzinnen. Nee.
Prima, heel goed.
Ja.
Hey.
Het is een mooi voorbeeld van een groeiend bedrijf wat een goed idee heeft, inderdaad innoveert op eigen gebied en daar een bedrijf omheen, een product omheen bouwt en om dat product weer een bedrijf bouwt.
Ja.
Heel mooi om te horen hoe je dit doet vanuit innovatie, hoe jullie dit doen.
Super
we hopen dat het een succes wordt. En ik ga vooral zo door.
Ja.
Maar sowieso, dankjewel voor je tijd in deze podcast.
Ja, geen probleem.
Heel boeiend om te horen, wat mij betreft.
Heel leuk, fijn dat je er was.
Absoluut.
Als afsluitende noot nog even iets over de Aigren conferentie. Ja. Die is verplaatst volgens mij naar 29 november.
29 november, ja. Dus wel gewoon in het Forum in Groningen.
Ja, het wordt groots opgezet.
Ja, zeker. Dit jaar. Ongeveer 400, maximaal 350, 400 kaarten. Maar gezien het animo van de afgelopen keer, denk ik dat het snel uitverkocht is. Dus ik raad de lezers of luisteraars wel aan om snel erbij te zijn.
Wees er snel bij.
Ja. De kaarten komen binnenkort in de verkoop. In ieder geval kun je wel. En als je wil spreken op onze conferentie, en dat geldt misschien ook voor jullie, want jullie hebben een prachtig onderwerp en veel innovatie. En je wilt wel wat over vertellen, dan is het denk ik een heel mooi podium om bij peers uit te inspireren en te leren. En inspire, impress en inform. Dat zijn de drie dingen.
Ja.
Dat is het podium, denk ik.
Ja, dus dat. Ja.
En natuurlijk ook sponsors. Ze hebben ook nodig voor de conferentie. Het is zoals altijd een open source conferentie. Er zitten geen commerciële doeleinden achter. Dat betekent wel dat de prijskaart die extreem laag is, betaald wordt vaak door de sponsoren. Dus mocht je sponsoren weten, dan luisteraars dan alsjeblieft, dan meld het.
Ja, dat helpt altijd in naamsbekendheid.
Zeker.
Bij zowel potentiële klanten als bij potentiële werknemers. Dus,
absoluut, ja.
Dus bij deze.
Bij deze.
En hopelijk weer tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer, dankjewel.
Dankjewel, Dominique. Hoi.